Nou, dan gaan we eens even de PowerPoint erbij pakken. Kijk eens aan, daar is die. Why study Bible prophecy? Dus waarom zouden wij Bijbelprofetie moeten studeren of bestuderen? Op deze vraag kom ik aan het einde van mijn preek vandaag terug. Het thema is dan, ik had het al even gedeeld, het profetische woord dat vast en zeker is. Nou, dat zien wij wel in deze tijd, hè? Dat woord vast en zeker is. Even bladeren naar allereerst Amos hoofdstuk 5. Bladert u met mij mee, lees met mij mee. We gaan eerst even de schriftgedeeltes met elkaar lezen. Want oh, wat is Amos een bijzonder boek. Het spreekt over de tijd van nu, dat gaan we zo meteen horen. Dus lezen Amos hoofdstuk 5 vers 2 tot en met 15. Israëls val voorzegt, vermaning tot boete. Luister naar dit woord dat ik aanhef over u. Een klaaglied, huis van Israël. Zij is gevallen, zij zal niet meer opstaan, de maagd Israël. Zij ligt verlaten op haar land, er is niemand die haar opricht. Want zo zegt de Heere Heere, de stad die optrekt met 1000 zal er 100 overhouden. En die optrekt met 100 zal er 10 overhouden, voor het huis van Israël. Want zo zegt de Heere tegen het huis van Israël, zoek mij en leef, maar zoek niet in Bethel. In Gilgal moet u niet komen en u moet niet naar Beersheba trekken, want Gilgal zal zeker in ballingschap gaan en Bethel zal tot niets worden. Zoek de Heere en leef, anders zal hij het huis van Jozef als een vuur binnendringen, het verteren, en zal er voor Bethel niemand zijn om te blussen. Wee hun die recht in alsem veranderen, die gerechtigheid ter aarde doen liggen. Hij die het zeven gesternte en de Orion gemaakt heeft, die de schaduw van de dood verandert in morgenlicht, die de dag duister maakt als de nacht, die het water van de zee roept en over het aardoppervlak uitgiet. Heere is zijn naam, die zich verkwikt door de verwoesting over de sterke. Ja, verwoesting komt over de vesting. Zij haten wie in de poort opkomt voor het recht. Zij hebben een afschuw van wie de waarheid spreekt, omdat u de armen vertrapt en van hem een heffing op koren neemt. Daarom hebt u huizen van gehouwen steen kunnen bouwen, maar u zult er niet in wonen. Begeerenswaardige wijngaarden hebt u kunnen planten, maar u zult de wijn ervan niet drinken. Want ik weet dat uw overtredingen veel zijn en uw zonden talrijk. U drijft de rechtvaardigen in het nauw, u neemt zwijgeld aan. Oh, lijkt dit niet op de tijd van nu? U duwt armen in de poort opzij, daarom zwijgt de verstandige in die tijd, want het is een kwade tijd. Zoek het goede en niet het kwade, opdat u leeft. Dan zal de Heere, de God van de legermachten, met u zijn. Zoals u altijd zegt, haat het kwade en heb het goede lief. Handhaaf het recht in de poort. Misschien zal de Heere, de God van de legermachten, genadig zijn voor het overblijfsel van Jozef. Wauw. Laten we verder gaan naar 2 Petrus, hoofdstuk 1, vers 16 tot en met 21. Dus we hebben net een stukje Bijbelprofetie gelezen. En we gaan zo meteen met elkaar zien dat een gedeelte van Amos vervuld is. Maar wat we veel zien in Bijbelprofetie, maar vooral ook in de profeten, is dat sommige aspecten ook nog een toekomstperspectief hebben. Dus dat sommige dingen gedeeltelijk vervuld zijn. Nou, Petrus dan. Het profetisch woord dat vast en zeker is. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan. Als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmatige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Nou, duidelijker kunnen we het niet verwoorden. Alles in het woord van God, maar ook Bijbelprofetie, is geïnspireerd door de Heilige Geest. En ik ga nu weer terugbladeren naar Amos. Bladert u met mij mee, want ik ga er zo meteen in een rap tempo, vers voor vers, doorheen. En wat goed is om te zeggen, is dat, dat lezen we onder andere in de Korinthebrief. Paulus spreekt daarover. In het woord van God kan tot 3 verschillende groepen gesproken worden. Dus allereerst natuurlijk de gemeente, maar ook de joden, maar ook de heidenen. Denk aan bijvoorbeeld als wij tekstgedeeltes lezen, zoals bekeer u en leef. Nou, dat geldt als het goed is niet meer voor ons, wij zijn al bekeerd. Dus op het moment dat iemand die de Here nog niet kent het woord van God openslaat, dan kunnen sommige tekstgedeeltes heel intens tot hun spreken. Bijvoorbeeld over de zonde of over bekering. Nou, in dat geval spreekt zo'n tekstgedeelte meer tot iemand die heiden is. Nou, wat ik altijd heel erg fijn vind als ik dingen ga bespreken, is een stukje achtergrondinformatie. Dus laten we even naar wat achtergrondinformatie kijken over Amos. Want in wat voor tijd leefde Amos nou precies? En wat was Amos voor persoon? Nou, ik vind dat zelf als ik tekstgedeeltes lees heel erg fijn om te weten. Omdat ik dan dingen ook beter kan plaatsen. Maar ook, ja, gaan we Amos binnenkort in de hemel zien? En dan weet ik toch wel een stukje over hem. Dan hoef ik die vraag hoef ik dadelijk niet meer aan hem te stellen. Nou, Amos is onderdeel van de 12 kleine profeten. Amos was een veeboer en moerbeivijgenkweker uit het zuidelijke rijk Juda, die door God naar het noordelijke rijk Israël werd gestuurd om er te profeteren. Nou, we gaan dadelijk lezen dat Amos profeet was in de tijd van Jerobeam II. Nou, wat we lezen op een gegeven moment dat Jerobeam I krijgt in zijn tijd het tienstammenrijk, het noordelijke rijk Israël. We weten dat door de afgoderij van Salomo, toen kwam de profeet Agia naar Jerobeam toe en die zei tegen Jerobeam, jij gaat dadelijk koning worden van Israël. Nou, en de zoon van Salomo, Rehabeam, dat zijn moeilijke namen, Rehabeam, die kreeg het tweestammenrijk, het zuidelijke rijk. Nou, dus we lezen dan later ook dat Jerobeam 2 in de weg van Jerobeam 1 is gegaan. En dat was een weg vol van zonde. Het is niet voor niets dat wij net met elkaar lezen dat in die tijd het Israëlische land talrijk was van verschillende ernstige zonden. Hou dit vast, komen we zo meteen op terug. Nou, Amos was heel nederig. Hij vond zichzelf namelijk geen profeet. Hij zegt, ik ben helemaal geen profeet en zo. Maar toch stelde de Heer hem aan. En wat we ook zien bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament, is dat vele van de apostelen waren hele simpele mensen. Vele waren vissers. Nou, ook Amos is een hele simpele man. Hij is gewoon een veeboer. En ik zal u vertellen, ik mag vandaag met de genade van de Heer hier een woord verkondigen. Maar ik zal u vertellen, ik ben ook een hele simpele jongen. Een hele simpele man. En ik denk dat dat goed is als wij het woord van God verkondigen. Omdat we het woord ook niet heel ingewikkeld moeten maken. Omdat we het gewoon kunnen nemen zoals het er staat. Ik zeg altijd, ik hoef de dingen alleen voor te lezen en verder te vertellen. Ik hoef er zelf niks bij te verzinnen. Mooi toch? Nou, hij was actief in de 8e eeuw voor Christus, ten tijde dus van koning Jerobeam II. Dus hij was tegelijkertijd actief met Jesaja en ook Hosea. En we lezen onder andere dan in het boek van Hosea dat het Assyrische Rijk het noordelijke rijk Israël, dus het tienstammenrijk, overneemt. En dan gaat het noordelijke rijk gaat in ballingschap. Nou, en dat gebeurde in het jaar 722 voor Christus. En ook Amos profeteerde daar dus al over, dat uiteindelijk het Assyrische Rijk Israël zou overnemen. Nou, ook lezen we dan later in Habakuk, dat Habakuk krijgt een profetie dat de Galdeën later weer het Assyrische Rijk zouden overnemen. Denk aan die profetie van Daniel 2 en hoofdstuk 7. Waar gesproken wordt door Daniel, die een droom uitlegt over Nebukadnezar. En die zegt dan dat beeld staat voor verschillende koninkrijken. En ten tijde dat Johannes Openbaring schrijft, is dat eerste Romeinse Rijk aan de macht. En wij staan nu vlak voor dat laatste herstelde Romeinse Rijk van 7 jaar. En na dat herstelde Romeinse Rijk, hè, broeders en zusters, zal de Heer Jezus komen met het 1000-jaar vrederijk, waarin hij als koning vanuit Jeruzalem zal gaan regeren. Nou, Amos was profeet in een periode waarin grootmacht Assyrië geheel voor Azië onder de voeten liep. De koningen van Juda en Israël streefden naar bondgenootschappen om een vuist te kunnen maken. Maar wat zei de Heer tegen hun? Vertrouw niet op uw eigen inzichten. Vertrouw niet op uw eigen kracht. Vertrouw op mij. En dat wil de Heer nu ook tegen u en mij vanmorgen hier zo zeggen. We gaan zolang de gemeente hier is en de gemeente niet opgenomen wordt. Ook al zullen wij spoedig de Heer tegemoet gaan in de lucht. Hè? Maar zolang wij hier zijn, gaan wij de geestelijke vervolging zien toenemen. Ik kreeg, laat ik een voorbeeld noemen. Ik zei het net ook in mijn gebed. Ik kreeg afgelopen dinsdagmorgen een anoniem kaartje in de brievenbus. Met daarop een nare tekst. Mijn adres is nergens op het internet te vinden. Niet op de website, ook niet via de stichting in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Geen idee van wie dat komt. Nou, ik ben daar iets nuchterder in, maar mijn vrouw vindt dat niet zo leuk als u dat kunt begrijpen. En wat er ook gebeurde, laatst werd er ook een keer 's nachts bij ons aangebeld. Dat is geestelijke vervolging. Die dingen gebeuren als je de Heer Jezus waarlijk wilt volgen, gebeuren dit soort dingen. Zou je altijd tegenstander zijn. Maar wat zei Paulus in 1 Korinthe 16? Er is voor mij een krachtige deur geopend in Efeze, maar tegelijkertijd zijn er ook veel tegenstanders. Nou, ik mag echt tegen u zeggen vanmorgen, ook ter bemoediging, er worden krachtige deuren in die laatste dagen geopend. Ik heb de laatste tijd ook veel samenkomsten vanuit de website en elke keer ontmoet ik weer mensen die in de laatste weken en maanden zijn bekeerd tot de waarachtige en levende God. En het is fantastisch ook om te zien hoe bepaalde dingen online worden verspreid. Dus er gaan deuren open, maar tegelijkertijd, ja, hebben we ook tegenstanders. Maar wat zei Paulus? Want allen die godvruchtig in Christus Jezus willen leven, zullen vervolgd worden. Niemand uitgezonderd. De een maakt het in wat heftigere mate mee. Denk aan onze broeders en zusters in Noord-Korea. En de andere maakt het in wat mindere mate mee. Het kan ook zo zijn dat u binnen uw kennissenkring, binnen uw familiekring, binnen uw kennissenkring van collega's vervolgd wordt. Omdat u de naam van de Heer Jezus belijdt. Het gebeurt. Laatst had ik een samenkomst in Delft. En daar waren er allemaal getuigenissen na de dienst. Ik vind dat soms mooi om te doen. Om de kans te geven voor getuigenissen. En daar kwamen heel veel getuigenissen naar voren van vervolging binnen families en collega's. Ongelooflijk, maar het gebeurt. En dan weten we ook tegelijkertijd dat we op de goede weg zijn. Nou, Israël vertrouwde niet op de Heere. Nou, Jesaja riep ook in die tijd op om niet te vertrouwen op eigen inzichten, maar op God. Nou, ook de Assyriërs waren immers uiteindelijk het werktuig van de Heere. We zien heel duidelijk dat zij gebruikt worden om het noordelijk rijk van Israël te vergelden. En dat zien we later natuurlijk ook weer dat de Babyloniërs gebruikt worden, omdat de Assyriërs, de Israëliërs ook bleven verdrukken. Nou, dan zegt de Heer, mooi, dan ga ik de Babyloniërs gebruiken en dan zullen ook de Assyriërs hun koninkrijk verliezen. Nou, Amos hekelt dus in zijn tijd, hebben we net ook met elkaar gelezen, sociaal onrecht en decadentie. Dat betekent moreel verval. Nou, wat zien wij nu in onze tijd? Daar ga ik dadelijk ook nog op terugkomen. We zien heel veel moreel verval. En juist binnen de gemeente van de Heer Jezus. Nou, de hoge priester Amazia zet koning Jerobeam op tegen Amos en roept de laatste tijd op het land te verlaten. Dat vinden we terug in Amos hoofdstuk 7. En dan lezen we daar in die vers, u mag mij controleren als ik het zeg, en dan in het eerste vers, vers 10, lezen we dat ze een samenzwering tegen Amos neerzetten. Nou, ik denk dat ik zo vanmorgen dit ook wel mag zeggen, dat er verschillende samenzweringen ook tegen mij zijn opgezet om mij het leven zuur te maken. Maar onze voorbeelden, ja, ik ben heel simpel hoor, die hadden het ook. De apostelen Petrus, Paulus, de andere 10, maar ook Amos, Jeremia werd in een put gegooid, Ebed-Melech kwam hem eruit halen, Ezekiel moest 390 dagen op zijn linkerzij voor de zonde van het huis van Israël en 40 dagen op zijn rechterzij voor de zonde van het huis van Juda. Deze mannen hebben het niet makkelijk gehad. Wij mogen een voorbeeld halen uit hoe zij daarmee omgingen. Dan later spreekt Amos ook in hoofdstuk 7 over het visioen van het paslood. En dan spreekt de Heere over een loodrechte muur. En de Heere staat dan op die muur. En hij zegt dan, ik ga het paslood ga ik in het midden van het volk neerzetten. Ik moest dan eens denken aan een rechte muur met een paslood er middenop. Dan krijgen we een kruis. En als we dan kijken naar wat dat verhaal inhoudt, ik wil een paar punten benoemen. Dan zien we onder andere dat de muur naar het paslood gemaakt is. En de muur wordt ook naar het paslood beoordeeld. Nou, hier wil ik even stilstaan, want willen wij ook gevormd worden naar het beeld van de Zoon van God? Paulus zei in de Hebreeënbrief 12, vers 13 of 14, jaag de vrede met allen na en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Soms is het niet leuk als de Heere ons vermaant. U weet hè, dat de Heere zijn kinderen tuchtigt. En liefdevolle vader tuchtigt zijn kinderen, vinden we ook terug in de Hebreeënbrief. Maar de vraag is, willen wij vanmorgen, als wij misschien weten dat wij bepaalde dingen niet goed doen, willen wij uiteindelijk het beeld van de Heere Jezus gelijkvormig worden? Willen wij streven naar het heiligingsproces waar Paulus over spreekt? En we kunnen niet altijd heilig leven, want we zijn in dat ellendige vlees. Maar we mogen er wel met een innerlijk verlangen naar streven. Nou, en dat is ook zo mooi, want de Heere dan met dat paslood bedoelt, hij wil het volk van zichzelf, wil hij tuchtigen. Hij wil het laten doen terugkeren van zijn slechte wegen. Hij wil het opmeten. Een belangrijk thema in het boek van Amos is dat het verbond van God met de Israëlieten geen vrijbrief was voor immoreel gedrag. Dat is ook wat Paulus zegt, die zegt in Romeinen 6, dat als wij in hem zijn, hè, dan zijn wij vrij van de zonde. De zonde heeft geen invloed meer over ons lichaam. Maar hij zegt ook, zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Dan zegt hij volstrekt niet. Dus het is niet zo als wij in Christus Jezus zijn, dat wij dan bewust moeten doorgaan met blijven zondigen. Nee, dat is niet wat Paulus ons meegeeft in zijn brieven. En dat is ook het probleem nu van de kerk. Laat ik even de kerk in Nederland zeggen. Hè, want we leven in Nederland. Ik weet ook dat er in het buitenland verschrikkelijke dingen gebeuren. Maar laat het op Nederland betrekken. Hou dit heel even vast. Nou, Amos roept zijn toehoorders op hun leven te verbeteren. Dat is ook wat wij proberen te doen. En ik moet zo'n aanzichtkaart die ik binnenkrijg, moet ik ook niet persoonlijk opvatten. Want wat zei de Heer Jezus zelf? Ze haten u omdat ze mij eerst gehaat hebben. En omdat ik van hun werken getuig dat zij slecht zijn. He, wij proberen de mensen ook mee te geven dat hun werken slecht zijn. We proberen ze te confronteren met de 10 geboden, met de wetten van God. Opdat zij inzien dat ze zich moeten bekeren. Nou, als wij dat proberen, ja, dan krijgen wij hetzelfde als de Heer Jezus en onze andere voorbeelden. Nou, het sociaal onrecht en de verwildering van zeden in de tijd van Jerobeam 2. Allereerst was Jerobeam 2 41 jaar lang koning. Kunt u nagaan dat de Heer 41 jaar lang heeft toegestaan dat Israël in ernstige zonde leefde. Nou, hij deed wat slecht was in de ogen van de Heer, want hij week niet af van alle zonden van Jerobeam 1. De Heer zag dat de ellende in Israël zeer bitter was, dat het met de gebondenen en de vrije gedaan was en dat Israël geen helper had. En dit vind ik zo mooi. Wat was het gevolg hiervan? Ondanks Jerobeam 2 in diepe zondige wegen ging en ondanks het volk daarin meeging, mocht Jerobeam 2 toch het Israëlische volk verlossen. Nou, voor iedereen die zegt, ik hoor dat wel eens, vooral in de wat strengere gemeentes, dus de gereformeerde kerk, hè, is vaak dat de Heere, God is die alleen maar aan het oordelen is. Nou, ik zie in het Oude Testament heel vaak een genadige God terug, hoor. Dit is pure genade. Nou, de Heere had namelijk ook niet gezegd dat hij de naam van Israël zou uitwissen. Denk aan het verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Dat verbond zien wij nu nog steeds terug. Denk aan die laatste oorlog van een week geleden, waar nu een staakt het vuren voor in het leven is geroepen. We zien daar zo duidelijk de hand van de Heere in, dat de islamitische jihad, de Houthis, de Fatah-beweging, Hezbollah, Hamas, die willen zo graag Israël vernietigen. Maar het kan niet, want de Heere heeft een verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En dat staat tot in de eeuwigheid. Halleluja. Nou, wat waren de zonden van koning Jerobeam 1? Want er wordt over Jerobeam 2 niet zoveel in het boek Koningen en Kronieken gezegd. Voor de broeders en zusters die boeken een beetje kennen, die weten dat. Maar daarom moeten we kijken naar Jerobeam 1. Want we vinden een waarschuwend voorbeeld bij hem. Het is namelijk een man die zich liet leiden door zijn menselijk verstand in plaats van Gods woord. Hij benaderde alles rationeel. En bij ongeloof in het algemeen zien we dat het van Satan komt. Maar bij verleidelijke redeneringen en de overleggingen van het menselijk verstand plakken we er het liefst ook nog een christelijk etiket op. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? We zien in onze tijd, zeker in de wetenschap, dat zij alles rationeel willen benaderen. Ik vind altijd voor de mensen die in evolutieleer geloven, dat molecuul A tegen molecuul B opkomt en dat er dan een soort explosie is en daar is de wereld uit ontstaan. Ik vind dat die mensen een groter geloof hebben dan wij. Vindt u niet? Het is veel eenvoudiger om te geloven dat er een Heer is die alles geschapen heeft, dan iets wat tegen elkaar is aangegaan en vervolgens zijn de apen ontstaan en uit de apen zijn dan weer mensen geëvolueerd. Nou, dan hebben ze een groot geloof. Maar ook zien we het in de kerk. In Rotterdam, waar ik zelf vandaan kom, is er een kerk vlak bij mij in de buurt die Genesis 1 aan de kant heeft geschoven en de evolutieleer aan het prediken is. Echt waar, het gebeurt. Alles maar rationeel willen benaderen. Maar ook zien we in heel veel gemeenten dat mensen mogen komen zoals ze zijn. Helemaal mee eens. Iedereen mag komen zoals hij is. Hè? Ook mensen die een andere geaardheid hebben mogen komen binnen de gemeente. Maar ze mogen niet blijven zoals ze zijn. Er moet wel verandering plaatsvinden. En dat is zeer ernstig. Dat kerken hierin meegaan. Ik had van de week voor de broeders en zusters die dat gezien hadden een video geplaatst. Een oproep tot bekering voor de LHBTIQA tot en met Z beweging. En ja, sorry, ik moet er af en toe ook maar een klein beetje een grapje over maken. Want anders zijn we eigenlijk alleen maar aan het huilen in deze wereld. Toen kreeg ik een e-mail van een broeder. Ik ga het even kort samenvatten. Die zei, ken het, ik zit met iets en binnen mijn gemeente zijn laatst twee mannen getrouwd. De voorganger en de oudste hebben dit toegestaan. Hij zegt, wat moet ik doen? Moet ik blijven in deze gemeente? Nou, ik moet nog op deze e-mail reageren. Maar ik ga tegen hem zeggen, wij kunnen geen gemeenschap hebben met de zonde. Dat kan niet. Als dit soort dingen, of überhaupt de zonde in een gemeente voorkomt, wegwezen. Andere gemeente zoeken of anders maar met broeders en zusters klein in thuissamenkomsten samenkomen. Een paar uur later, op diezelfde avond, kreeg ik een e-mail van deze broeder. Had hij mij in de BCC gezet. Dus hij had een e-mail gestuurd naar de dominee. Daar stond ook dominee, apenstaartje, nou de gemeente.nl. En de oudste. Had mij in de verborgen CC gezet. Had een hele lange mail gestuurd. Met vermaning naar de oudste en de voorganger toe. Met bijbelteksten waarom het onbijbels is dat twee mannen in de gemeente getrouwd worden. Dat was wat die video die avond teweeg had gebracht. Fantastisch dat die broeder dat initiatief neemt om die e-mail te sturen. Dus heel goed dat wij hierop ingaan als we deze dingen zien. En wat we dan ook vaak zien, als dat christelijk etiket daarop geplakt wordt, is dat we alles maar moeten benaderen onder de mantel der liefde. Ik ben het helemaal met deze mensen eens dat God is liefde, de Heer Jezus is liefde. Maar hoe zien wij de liefde van de Vader terug? In de Zoon. En door wie heeft Hij in de laatste dagen gesproken? Door de Zoon. Maar de Zoon zegt ook heel duidelijk, bekeer u zodat u leeft. Nou, en dat is dus wat we zien. Alles wordt bedekt onder die mantel der liefde. Nou, hierdoor merken ook velen dat het niet verkeerd is wat er gebeurt in de gemeente. En waarom? Omdat zij geen kennis meer hebben van het woord van God. Denk aan de profeet Hosea, hoofdstuk 4, vers 6. Weet u wat er staat? Ja, hè? Omdat u de kennis verworpen hebt. Zij hebben bewust de kennis verworpen. En zij hebben bewust het woord van God links laten liggen. Maar ook zien we terug in Daniël, hoofdstuk 9, vers 2, dat Daniël de boekrollen van Jeremia onderzoekt. Dus dit is tegelijkertijd een ernstige aansporing om het woord van God te blijven lezen en te blijven onderzoeken. Want zo komt Daniël erachter dat het volk 70 jaar in ballingschap ging. Dat vindt hij terug in Jeremia 25, de eerste 14 versen. Maar ook natuurlijk de Joden in Berea, die waren edeler van gezindheid. Waarom? Omdat zij onderzoek deden naar de schriften. Nou, het gevolg was dat Jerobeam 1 niet alleen zelf zondigde, maar ook heel het volk Israël tot zonde verleidde. Denk hierbij aan Dit zijn de werken van het vlees, maar deze werken van het vlees zien we in die boeken terug van Koning en Kronieken. Overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer. Dus dit soort dingen gebeuren binnen de gemeente. Laatst een lezing overgegeven afgelopen woensdag. Jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen. Jerobeam 1 heeft op alle koningen na hem een stempel gezet. Vele van die koningen hebben hem gevolgd in zijn goddeloze wegen. Uiteindelijk waren er maar 7 of 8 koningen die de wegen van David zijn nagevolgd. Dat is heel weinig als we kijken hoeveel koningen geregeerd hebben. Zo zien we ook weer dat die weg die door de nauwe poort gaat smal is. Die leidt naar het koninkrijk. Nou, hoe ernstig is toch dan die zonde? We kunnen eigenlijk er de gevolgen niet van overzien. Vroeger toen Kenneth Johannes nog in het vlees was, als hij dan weer de werken van het vlees nastreefde, kon hij de gevolgen van zijn zonde niet overzien. En zo kwam hij elke keer weer in problemen. En daarom is het essentieel dat iemand wederom geboren wordt. De bekende woorden van de Heer Jezus zelf. Voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En dat is het wonder van die wedergeboorte. Dat de Heere ons hart van steen uit ons rukt. En dat hij ons een hart van vlees zal geven. Die vervolgens de gerechtigheid en de liefde nastreeft. Een profetie uit Ezekiel 36. We zijn één Christus Jezus, een nieuwe schepping geworden. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden, zegt Paulus. Dus wij zijn al onderdeel geworden van die nieuwe scheppingsorde. Wij zijn nu al onderdeel geworden, besef uw positie. Wij zijn onderdeel geworden van het hemelse Jeruzalem. En er is geen heerlijkere positie dan die positie. We hebben net een lied gezongen over de Gouden Straten in het hemelse Jeruzalem. Dadelijk, de gelovigen die in de grote verdrukking tot geloof komen, daarvan geloof ik dat zij niet in het hemelse Jeruzalem komen, maar op de aardse hemel. Besef uw positie in Christus Jezus in de genadetijd. Die is heel bijzonder. Dat is niet dat wij beter zijn dadelijk dan de anderen, dat niet. Maar onze positie is bijzonder. Net zoals dat de Heere nu een hiërarchie binnen de gemeente heeft ingesteld. Waar heel veel gemeenten zich niet meer aan houden. Denk aan de discussie die laatst in de gereformeerde kerk rondging. Mogen vrouwen nou wel of niet in het ambt? Heel simpel. Gewoon de schriften openen. 1 Timotheus 3 en Titus 1, daar lezen we het. Daar is helemaal geen discussie voor nodig. We moeten discussies rondom het woord van God vermijden. Nou, ook zijn zonde is te staan door redenering. De geest van Jerobeam is de geest van de antichrist. Want zijn hart was arglistig. En wat zei de boze in den beginnen, in Genesis 3? Is het echt zo dat God gezegd heeft dat? En wat deed Satan 2 versen later in Genesis 3? Maar, zei Satan, zei de slang, daar begon Satan te redeneren met Eva. Dat zien we ook nu. Nou, aangekomen bij Amos. Amos voorzegt de Israëls val. Ook in Amos 5 hebben we gelezen dat de Heere genadig is. Want wat zegt Amos daar? Amos zegt, de stad die optrekt met 1000 zal er 100 overhouden. En die optrekt met 100 zal er 10 overhouden. Zo genadig is de Heere dat hij een overblijfsel overhoudt. Nou, en dan zegt de Heere ook, zoek mij en leeft, zegt de Heere. Het is nog genadetijd, wil hij vanmorgen tegen u en mij zeggen. Als wij twijfelen of wij wel wederom geboren zijn, of wij nou wel echt daadwerkelijk bekeerd zijn, dan heb ik daar een fantastisch boekje meegenomen, Vandaag is de dag van uw redding. Dat vertelt in een paar bladzijden uit wat essentieel is voor bekering en nabekering. Paulus is daar heel duidelijk over. Neem dat boekje dan mee naar huis. Het kan zo zijn natuurlijk dat u twijfelt. Ja, en de Heere wil dat niet. Hij wil dat u in volle zekerheid bent van het evangelie. Want wat zegt Paulus? Want ik schaam mij niet van het evangelie van Christus. Het is een kracht door God voor de zaligheid. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Fantastisch. Nou, zoek de Heere en leef, zegt de Heere dan nog een keer in vers 6. Hij herhaalt het. En altijd als de Heere iets herhaalt, dan moeten we daar echt goed acht op slaan. Na het klaaglied volgt de eerste weeprofetie. De eerste weeprofetie is een waarschuwing voor de komst van de dag van de Heere. Oftewel, die eerste weeprofetie, die gaat van vers 7 tot en met vers 17, die is een inleiding en een waarschuwing op weg naar de dag des Heren, waar we nu vlak voor staan. Zullen we even met elkaar kijken waarom dit een waarschuwing is richting die dag? Omdat in vers 18 wordt gezegd, ik ga dit heel even voorlezen. Wee hun die verlangend uitzien naar de dag van de Heren. Wat zal voor u die dag van de Heren zijn? Duisternis zal hij zijn en geen licht. En dan gaat hij nog twee versen door op die dag van de Heren. Dus hetgeen wat wij hier lezen in vers 7 tot en met 17, dat schetst ook de periode voor de dag des Heren. We hebben net gelezen met elkaar dat het recht in alsem, in bitterheid zal veranderen. Wat zien wij nu in de wereld? We gaan dadelijk een paar voorbeelden erbij halen. We gaan naar een paar screenshots kijken van het wereldnieuws. Nou, uit de tekst blijkt dat sommige van de Israëlieten naar deze dag verlangen. Waarschijnlijk omdat zij die als een dag van hel beschouwen, waarop God over de vijanden van zijn uitverkoren volk zal oordelen. En wat zegt de Heere over Jeruzalem? Jeruzalem, Jeruzalem. U die de profeten heeft gestenigd. En ik heb u zo vaak als kuikens bijeen willen brengen. Maar u hebt niet geluisterd. En ze zien het nu ook echt niet in Jeruzalem. We hebben net van de broeder gehoord dat er vervolging tegen zijn ware gemeente plaatsvindt. Nou, Amos maakt echter duidelijk dat het een dag van oordeel zal zijn. Ook voor zijn eigen volk dus. En we lezen dus ook heel duidelijk in Zacharia 13 dat een derde van het Israëlische volk behouden zal worden. Die zal als het ware door het vuur gelouterd worden. Dus dat zien we ook bijvoorbeeld bij een organisatie van christenen van Israël die prachtig werk doen hoor. Maar we kunnen ook doorslaan in het verheerlijken van Israël. En daar moeten we voor oppassen, want blijkbaar gaat 2/3 van Israël dadelijk wel verloren. En ook heb ik laatst gezien, ik wil toch even vermelden, dat zij de Abraham-akkoorden, die nu in de wereld bekrachtigd worden, die zien zij als een oprechte vrede voor het Israëlische volk. Terwijl Jesaja zegt dat Israël een verbond met de dood sluit. Heel gevaarlijk. We mogen echt bidden dat hun ogen in dit opzicht opengaan. Nou, het vervolg gaat in het bijzonder, dus het laatste gedeelte van Amos 5, ik kan natuurlijk niet alles voorlezen, maar ik bespreek het wel. Dus het laatste stuk, dat is het stuk van vers 21 tot en met 27, dat gaat dan over de valse godsdienst van het huis van Israël. Maar wij zien het nu in de context van de dag des Heren. Voor de broeders en zusters die een van mijn laatste video's hebben gezien, die video over de derde tempel in Jeruzalem. Zij zien het als iets positiefs dat alle naties dadelijk naar Jeruzalem komen om die ene God te aanbidden. Dat is de samensmelting van de één wereldreligie. En dat is ook, geloof ik, de reden dat de Heere hier pleit tegen Jeruzalem vanwege de afgodendienst. Dat gaat niet alleen over het boeddhisme, het hindoeïsme, de islam. Nee, het gaat juist over die samensmelting van alle religies. En hoe kunnen we dat zien? Dat zien we onder andere dat de Heere zegt, ik haat en ik versmaad uw feesten. Uw samenkomsten kan ik niet luchten, want al brengt u mij brandoffers en uw graanoffers. Wat gaat er dadelijk gebeuren? Denk aan Daniel 9 vers 27. De tempeldienst gaat hervat worden. En halverwege de week zal de mens der wetteloosheid het graanoffer en het slachtoffer doen ophouden. En hier lezen we dus blijkbaar, in de context van de dag des Heren, wat klopt, dat de tempeldienst hervat wordt. Ongelooflijk om deze dingen zo actueel in Amos met elkaar te lezen. Nou, dit hebben we net met elkaar gelezen, dat die eerste 10 versen dus de dag van de Heren inluiden. Nou, dan zegt Jesaja bijvoorbeeld ook dat het volk is zoals Sodom. Nee, hij zegt leiders van Jeruzalem. Leiders van Sodom, volk van Gomorra. Leven wij nu in Sodom en Gomorra? Ja, hè? Ja, hè? Met alles wat wij zien, hè? Zelfs nu dat ze embryo's hebben ontwikkeld met de technologie waarmee zij denken kinderen te kunnen kweken, is het. Het is niet baren, het is kweken. Het zal zijn zoals in de dagen van Noach. En u weet wat er kort daarna kwam, hè? De zondvloed. Opname van de gemeente komt voor het oordeel. Mooi, hè? Nou, het recht wordt veranderd in alsem, dus de gerechtigheid is weg. Het verbondsrecht is tot een bitter vergif gemaakt. Denk aan het verbondsrecht tussen Abraham, Isaac en Jacob. Nou hier, regisseur doet onderzoek naar mogelijke link tussen vaccin en babysterfte en wordt geschorst. Het recht wordt veranderd in bitterheid, is wat we hier zien. Nou, hij roept het water van de zee. Denk aan de tsunami in 2004. Was ook een soort vooroordeel over deze wereld. Dadelijk zullen er weer natuurrampen komen. De Heere zal zich verfrissen door de sterken te verwoesten, omdat hij het onrecht niet kan verdragen. Hij verdraagt het nu nog onder zijn grote genade. Net zoals onze zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Romeinen 3. Door zijn grote genade heeft hij het verdragen. Nu nog steeds. Zij haten wie opkomen voor het recht en zij hebben een afschuw van wie de waarheid nastreeft. Ik ga hier niet te veel over zeggen, ik wil toch even voorlezen. De wereldelites normaliseren pedofilie. In Nieuw-Zeeland werd er iemand vervolgd vanwege pedofilie. Maar de zaak is geseponeerd. Ja, het gebeurt. Het gebeurt echt in Nieuw-Zeeland. Ongelooflijk. Laten we snel verder gaan. Daar gaan we niet te lang bij stilstaan. Zij vertrappen de armen en zij willen een heffing op koren. Wat is er gebeurd met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne? Een oorlog van de World Economic Forum, van meneer Schwab en zijn trawanten en zijn adviseur Yuval Noah Harari, een Israëliet, was om uiteindelijk een maat te heffen op het koren, hè? Ging van de week naar de bakker. Bij ons in de buurt in Rotterdam. Een brood is 3,75. Was voorheen 2,10 euro. En het gaat alleen maar meer en meer worden. Heel actueel dus, dit stukje van Amos. Nou, dan zeggen ze ook, you will own nothing and be happy. Huizen massaal opgekocht door grote corporaties. Ik wil daar wat over vertellen. BlackRock, voor degene die dat kennen, dat is de grootste vermogensbeheerder in de hele wereld. Zij kopen massaal, wereldwijd, ook in Nederland, huizen op om vervolgens de prijs tot 20-30% hoger te verhuren of te verkopen. Dus dat is die luchtbel waar ons financiële systeem natuurlijk in zit. Die wordt kunstmatig zo in stand gehouden. Ik heb zelf in het bankwezen gewerkt, dus ik heb het van dichtbij mogen meemaken. Om die prijzen de lucht in te krijgen. En waarom? Zelfs zo dat dadelijk niemand meer iets kan betalen. En dan gaan ze het allemaal van ons afpakken. You will own nothing and you will be happy. Ook Amos spreekt hierover. Dus daarom hebben zij huizen kunnen bouwen, maar ze zullen er niet in wonen. Net zoals dat zij niet van de wijngaarden zullen drinken. Dit gaat ook over het volk Israël, maar ook over die rijken der aarde, geloof ik. Uiteindelijk zal de Heer hun gaan oordelen en zullen zij er niet in gaan wonen. De Heer weet dat hun overtredingen veel zijn en hun zonden talrijk. Zij drijven de rechtvaardig in het nauw en zij nemen zwijggeld aan. Dus de World Economic Forum wil door middel van artificial intelligence gebruik maken van desinformatie, van censuur. En dat willen ze met een geautomatiseerd programma doen. Ik heb al een paar keer een waarschuwing gekregen via YouTube. En van Vimeo ben ik al afgegooid. Waarom? Vanwege die geautomatiseerde technologie die zij hebben. Daarmee kunnen ze alles wat niet overeenkomstig hun agenda is, censureren. Ik heb het zelf ook al een aantal keren mogen meemaken. Dus zij drijven de rechtvaardigen in het nauw. Zij duwen armen in de poort opzij. Nou, de verstandige zwijgt in die tijd, want het is een kwade tijd. Zoek het goede en niet het kwade op dat u leeft. Want dan zal de Heere met u zijn, zoals zij ook zeggen. Haat het kwade en heb het goede lief. Handhaaf het recht. Dan zegt de Heere ook, hier is die genadig. Misschien zal de Heere genadig zijn voor het overblijfsel van Jozef. En dat is ook nu voor wij die niet buigen voor de Baal. Denk aan, ik had het net met een broeder over het voorbeeld van Daniel 3. Dus daar zeggen de drie vrienden van Daniel, Sadrach, Meshach en Abednego, het zij u bekend, o koning, dat wij niet zullen buigen voor het beeld en voor uw afgoden. Nou, die hadden zo'n groot geloof, want zij wisten nog niet dat zij gered zouden worden uit het vuur. En daar was de Heer Jezus, geloof ik, in hun midden om hun te verlossen. Een prachtige aansporing om niet voor de Baal te buigen. En trouwens, waar is Daniel in dit verhaal? Het waren zijn vrienden. Het is een beeld van de gemeente die voor het oordeel opgenomen wordt. Fantastisch, hè? Ik kan er zo blij van worden, van dat soort voorbeelden. Nou, het stukje van Petrus. Petrus bevestigt de waarachtigheid van het profetische woord. Ziet u allereerst hoe profetisch dit hoofdstuk van Amos 5 was. Hoe vast en zeker dat woord is. Dat wij nu al deze dingen in de wereld zien. Dus niet alleen op Israël, waar het in eerste instantie betrekking op heeft, maar ook is dit tegelijkertijd een waarschuwend voorbeeld voor ons. Daar spreekt Paulus heel nadrukkelijk over in 1 Korinthe hoofdstuk 10. Dat Israël een waarschuwend voorbeeld voor ook de gemeente is. Uit al die verhalen kunnen wij wijsheid halen, maar kunnen we ook op de gemeente betrekken. Dus ook dat wij niet net zoals de Israëlieten in de woestijn moeten gaan morren. He, zij konden de rust van God, de Sabbatsrust, niet binnengaan vanwege hun ongeloof. Nou, ook de apostelen beroepen zich op het feit dat zij geen kunstig bedachte verzinsels zijn gevolgd toen zij ons de kracht en de komst van de Heere Jezus bekend maakten. He, want zij hebben de wonderen en de tekenen gezien die de Heere Jezus op de aarde deed. En dat was in eerste instantie, was dat natuurlijk voor het Israëlische volk. He, Paulus zegt, de Joden begeerden een teken en de Grieken zochten naar wijsheid. En dit deed hij om te laten zien dat hij de geprofeteerde Messias was, waarover gesproken was in het Oude Testament. Over zijn eerste komst waren ongeveer 300 profetieën, alleen over zijn eerste komst. Nou, en wat we dan ook zien helaas in de gemeente van Christus, is dat de wonderen en tekenen de nadruk krijgen. Denk aan de charismatische bewegingen. Is heel treurig. Ik zeg niet dat de Heer geen wonderen meer doet, want we hebben een God van wonderen. Ik geloof dat Hij in ieders leven persoonlijk een wonder doet. Nou, laat ik even getuigen van mijn hemelse Vader. He, ik maak op mijn huidige adres dus blijkbaar wat vervolging mee. Afgelopen vrijdag hebben wij te horen gekregen dat we naar een eensgezinswoning kunnen verhuizen. Prijs de Heer. Dan moeten ze weer onderzoek gaan doen waar ik woon. Ja, dat is toch ongelooflijk dat de Heere zo werkt. Wat een genade. We hadden 50 vierkante meter in Rotterdam. En we hebben best wel veel van die dozen met evangeliemateriaal staan. Omdat er elke dag gaan de pakketjes uit. En mijn vrouw die maakt dat allemaal. We hadden echt ruimte te weinig. Dus we zijn in gebed gegaan. En we wonen er pas 8 maanden. En de Heer heeft ons nu al een eensgezinswoning gegeven. Nou weet u dat ik geen prosperity teacher ben. Hè? Ik predik niet de welvaart. Maar toch geloof ik, als wij de gezonde leer willen nastreven, zal de Heer ook goed voor zijn kinderen zijn. En daarom wil ik vandaag getuigen van de liefde van mijn hemelse Vader. Ik zei ook tegen haar al van de week toen wij vrijdag het telefoontje kregen, de Heere wil dat ik dit in mijn predikingen ga meenemen. Omdat als wij zijn woord willen navolgen, zal Hij ook voor ons zorgen. En wat ook mooi is, het is weer dicht bij mijn ouderlijk huis. En als ik een lezing heb zoals vandaag, moet ik ook mijn hondje Sion wegbrengen. Het is fijn als ik dan, ja, dat zo even bij mijn ouders kan brengen. Niet dat ik ver van mijn ouders vandaan wonen, 20 minuutjes, maar toch, het is een stukje gemak en de Heere kent ons hart. Nou, die apostelen zijn dus ooggetuigen geweest van zijn majesteit, want God de Vader heeft hem eer en heerlijkheid gegeven. En denk aan Colossenzen 2, hè, waar Paulus dan zegt dat de lichamelijke, de godheid van de drie eenheid woont lichamelijk in de Heere Jezus. Dat is wat hij daarmee bedoelt. Dus Vader, Zoon en Heilige Geest kunnen wij afzonderlijk van elkaar zien, begrijp mij niet verkeerd, maar toch zijn ze één. Want alles komt in de Heere Jezus samen. De Heere Jezus is het beeld van de Vader, zei hij tegen zijn discipelen. En ook is hij natuurlijk vervuld met de Geest van God. Alles komt in hem samen. En zij hebben dat gezien. Dat moet ook een hele bijzondere tijd zijn geweest hoor. Wij leven natuurlijk in hele bijzondere tijden, doordat we het profetisch woord voor onze ogen voorbereid en vervuld zien worden. Maar ook in die tijd dat hij die wonderen deed. Dat hij Lazarus uit de dood opwekte. Omdat hij bewogen was. Hij was innerlijk met ontferming bewogen over het verdriet wat hij toen bij het volk zag. Nou, dat is bijzonder als iemand zijn hand op iemand legt of alleen maar zegt sta op. En iemand staat op uit de dood. Wauw. Want er kwam een stem tot hem en tot de mensen die daarbij waren. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Denk aan de verheerlijking op de berg. Daar hoorden Jacobus, Johannes en Petrus die stem. En wat ik zo mooi vind van Petrus. Petrus is altijd lekker vurig. Hè? Die was ook de eerste die het zwaard pakte om het oor van de Romeinse soldaat af te snijden. Maar ook was hij de eerste die zei. Heren, heren, zullen wij voor Mozes en Elia en u 3 tenten gaan bouwen? Ik vind dat zo mooi. Hij was vol vurigheid en de Heere deed natuurlijk uit alle liefde deed hij dat oor weer op de Romeinse soldaat zetten, omdat hij ook had gezegd, hè, mijn koninkrijk is niet van deze aarde. Als dat was geweest, dan zouden mijn dienaren voor mij strijden. Nou, Petrus wilde dat graag doen en ik moet u heel eerlijk vertellen, soms heb ik zelf ook die neiging. Hè, het vlees is zwak. De oude kent het, als hij zo'n kaartje binnenkrijgt, die had op onderzoek uitgegaan. Waar komt dat vandaan? Die had in die oude houding gestaan, hè, met de vuisten naar voren. Maar nee, dat is niet de houding die wij moeten hebben volgens het Nieuwe Testament. Dus wat ik ben gaan doen, ik ben per direct op mijn knieën gegaan. Ik heb gebeden voor diegene die dat kaartje heeft gestuurd. Toen zei ik, Heere, David zei, zou ik niet haten wie u haat, in Psalm 139. Maar ik zeg, Heere, ik weet heel goed dat wij onze vijanden moeten zegenen. En daarom, hoe moeilijk ik het ook vind om nu te bidden, ik ga bidden voor diegene die dat kaartje naar mij heeft toegestuurd. Dat hij ook uiteindelijk tot de volle rijkdom en de kennis van de Heere Jezus mag komen. En dat ook hij wijsheid mag krijgen in al het spreken in hem. Nou, er zijn sommige van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Dat sloeg dus op het stukje wat de apostelen hadden gezien. Dat zij ineens de Heere Jezus in zijn heerlijkheid zagen. Daarom geloof ik trouwens ook dat Mozes en Elia de twee getuigen, de twee profeten uit Openbaring 11 zijn. He, omdat Jacobus, Petrus en Johannes hen hebben gezien. Maar ook omdat de wonderen en tekenen die zij doen in Openbaring 11 overeenkomen met het Oude Testament. Nou, dit was een profetisch woord van onze Heer Jezus gesproken. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewandeld. Zijn woord is vast en zeker en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. U bent ook een lamp die schijnt in een duistere plaats. Overal waar u komt. Misschien gaat u deze zomer nog een paar weekjes binnen Nederland op vakantie. Misschien binnen uw kennissenkring, uw familiekring. U bent iemand die schijnt in de duisternis. Omdat wij kinderen van het licht zijn en kinderen van de dag. Maar waarom moeten wij dan achtstaan op dat profetische woord? Ik zou terugkomen op mijn stelling van zojuist, van het begin. Bijbelprofetie houdt ons in een verwachtend geloof. Paulus spoort ons in zijn brieven aan om hem te blijven verwachten. Ook als het voor ons lijkt dat het nog een klein beetje uitgesteld wordt. Hij zegt, en de Zoon uit de hemelen te verwachten die ons behoudt van de komende toorn. Zegt hij in 1 Thessalonicenzen 1. Maar ook houdt bijbelprofetie ons waakzaam en nuchter. Omdat wij staan op de Bijbelse beloftes. He, wij weten dat wij niet bestemd zijn tot toorn. Dus wij blijven in nuchterheid, ook als wij de vervolging zien toenemen, blijven wij nuchter en waakzaam. Nou, Bijbelprofetie laat ons zien dat bepaalde aspecten later in de tijd herhaald worden. Net zoals wat we in Amos 5 gelezen hebben met elkaar. Er gebeurt dus niks geks in de wereld. Het is de geschiedenis die zich herhaalt. Denk aan onze boeren. Micha 2, daar wordt gesproken over zij begeren en roven akkers. In het verleden is het ook al een keer gebeurd. Nou, alles is te verklaren door het morele verval. Doordat Jerobeam 1 en 2 afvielen van het woord van God, kwam er automatisch ook een afval binnen het volk. Onze koning is ook afgevallen van het woord van God. Nou, als hij überhaupt ooit in het woord is geweest. Maar goed, we blijven bidden voor ze. En daardoor zien we ook dat het Nederlandse volk afvalt. Want wat deed hij laatst bij de Gay Pride? Daar sprak hij een soort steunbetuig uit naar de Gay Pride. Terwijl, al zou hij een wederom geboren christen zijn, zou hij dat niet doen. Dan zou hij juist de mensen confronteren met zonde, maar wel in alle liefde. Bijbelprofetie laat ons zien dat Gods woord tot op de kleinste details wordt vervuld. Neem alleen Jesaja 66 als voorbeeld, dat de weeën na de geboorte van het volk Israël kwamen. Dus niet voordat Israël als natie uitgeroepen werd, nee, nadat Israël uitgeroepen werd, vielen zeven landen Israël binnen. De Bijbel zei dat de weeën na de geboorte zouden komen. Tot op zulke kleine details wordt het woord vervuld en daar zouden we nog een hele aparte lezing van kunnen geven. Nou, en dan ook te bedenken dat Bijbelprofetie ongeveer een derde van het woord is. En ik geloof dat dit ook het probleem is van de afvalligheid binnen de gemeente. Niet alleen de zonde die dus niet meer gepredikt wordt, maar ook het profetische woord. Omdat dat ons waakzaam en nuchter houdt. Hè? Zo, omdat dit leidt naar die vier stellingen die we net hebben benoemd. Maar ook zegt Petrus bijvoorbeeld, dit moet u allereerst weten, dat in het laatste der dagen spotters zullen komen. Die zullen zeggen, waar is de belofte van uw komst? Ik spreek regelmatig met kerkelijke mensen. En dan zeggen ze letterlijk tegen mij, ja, maar dat zeggen ze al zo lang. Waar blijft die dan? Ja, ik ben dan wel heel direct hoor. Ik zeg dan, maar weet u dat u zojuist een profetie vervult? En dan pak ik of mijn telefoon erbij naar de Bijbel app, of ik heb een Bijbeltje in mijn rugzak zitten. En dan ga ik het voorlezen. En dan staan ze toch altijd even gek te kijken. En dan zie ik al, ze hebben geen enige kennis van het woord van God. En daardoor vallen zij moreel af. Heel verdrietig, heel triest. Maar daarom blijven wij ze wel confronteren met wat het woord zegt. Terwijl vermanen is het allermoeilijkste wat er is. Ik vind dat zelf echt het allermoeilijkste. Om continu maar weer het woord van God te verdedigen. Maar ook de jonge Timotheus was geroepen om dat te doen. Hè? De hele schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen. Te weerleggen, te vermanen en op te voeden in de rechtvaardigheid. We zijn er wel tot toe geroepen. Nou, het is goed om bepaalde aspecten altijd te overdenken. Want geen enkele profetie van de schrift laat een eigenmatige uitleg toe. Voor de broeders en zusters die online wel eens wat kijken. Als ik dingen niet zeker weet, omdat het nog toekomstperspectief is en bepaalde zaken onduidelijk zijn, zeg ik ook altijd, dit is een overdenking. Waarom? Omdat het woord van God te heilig is om vergissingen te maken. Profetie is namelijk niet voorgebracht door mensen, maar nogmaals door de Heilige Geest gedreven. En daarvoor heeft de Heere profeten, apostelen en anderen gebruikt. Nou, hierdoor zien we dat we in zeer ernstige tijden leven, maar tegelijkertijd voor ons brengt dit hoop. Omdat wij eigenlijk nu zien, als ik het zo mag zeggen, dat alle dingen uit Openbaring 6 tot en met 19 voor onze ogen worden voorbereid. Ja, ik blijf erbij. De dag van morgen is sowieso niet beloofd, omdat we elke dag een ongeluk kunnen krijgen. Maar ook is de dag van morgen niet beloofd, omdat de Heer vanavond terug kan komen. Ik zeg ook altijd, misschien vandaag wel. Nou, dat is de juiste houding. Hè? We zetten nooit jaargetijden of data. Nee, we blijven hem gewoon dagelijks verwachten. Dat is ook die Paulusverwachting. Nou, waarom zijn dit dan de laatste dagen? Nou, om heel nauwkeurig te zijn en accuraat naar het woord van God toe, leven wij in de laatste dagen sinds dat hij naar de hemel is opgevaren. Toen is de eindtijd al ingegaan. Hè, er zijn al decennia, honderden jaren lang natuurrampen, oorlogen, geruchten van oorlogen, etcetera. Maar waarom zijn dit dan letterlijk de laatste dagen? Ja, ik ben nu 50 minuten aan het spreken, ik heb nog een paar minuutjes nodig. Geeft niet, hè? Nee. Gelukkig. Dit zijn de laatste 10 stellingen die, u kent mij, hè, die ik even wil delen. Allereerst, laten we naar gewoon even 10 tekenen kijken. Met elkaar. Ik vind het altijd mooi om te doen. Ik moest op een gegeven moment, ik had heel veel uitgeschreven. Ik dacht van ja, heer, nu moet ik er 10 gaan kiezen. Het zijn er veel meer hoor dan 10. Maar ik heb de 10 meest cruciale genomen. Allereerst, dit merken we heel erg in de wereld. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Wat gebeurde mij laatst nou? Oh ja, ja. Ik vind voorbeelden mooi om te benoemen. Ik liep met mijn hondje Sion, ik was hem aan het uitlaten. En we hebben dat is niet zozeer een park, maar een gebied waar hij los mag lopen. Ja, het is een jonge hond van nu bijna 10 maanden, dus ja, die is af en toe nog wat enthousiast als hij mensen ziet. Over het algemeen gaat het goed en springt hij niet tegen mensen op. Het was een andere meneer met zijn hondje. En ik was al verder gelopen en de man komt Sion achter me aan, maar hij riep mij van, hey, ga je hond eens opvoeden, man! Dus ik draai mij om, ik kijk om, dus ik roep Sion, Sion komt naar me toe. Ik dacht van, ik ga niet mijn rondje zo lopen, weer terug naar het appartement. Ik ga dezelfde weg teruglopen en ik ga hem gewoon even netjes aanspreken op zijn gedrag. Toch? Dus op een gegeven moment, ik naderde hem en ik liet Sion expres loslopen. Ik dacht van, nou hè, het is hier een losloopgebied. Dus ik kwam die meneer tegen en ik zei, meneer, mag ik u wat zeggen? Ik zeg, waarom schreeuwt u zo tegen mij? Waarom zo weinig liefde in u? Ik zeg, ik heb een hondje van 10 maanden. Ik zeg, bij deze wil ik sorry zeggen dat hij tegen u opsprong. Ik zeg, waarschijnlijk is uw hondje ook jong geweest. En zit ik nu in een leerfase met hem. Ik ben hem aan het trainen. Ik zeg, we kunnen toch ook in liefde elkaar benaderen. Nee, je moet gewoon je hondje vastmaken als hij dat niet kan. En ik zeg, ja, maar dan kan ik hem ook nooit trainen. Ik zeg, binnen kan ik hem niet trainen op loslopen. Daar is mijn appartement te klein voor, 50 vierkante meter. Nou, op een gegeven moment liep hij weer verder. Ik zei, meneer, weet u wat uw probleem is? Ik zeg, dat is de zon. En daar zijn we allemaal mee geïnfecteerd. Dat is het virus waar wij allen mee geïnfecteerd zijn. Mag ik met u het evangelie van de Heer Jezus delen? Ik zeg, we hebben allemaal in de wereld de Heer Jezus nodig. Ik zeg, zijn bloed heeft mij schoongewassen van mijn ongerechtigheid. Ik zeg, mijn ongerechtigheid was in mijn puberteit veel. Ik zeg, maar hij heeft mijn hart veranderd. Ik zeg, ik zou vroeger hetzelfde reageren als u, denk ik. Ik zeg, maar dat is de verandering die hij teweeg brengt. Zo, toen begon hij te schelden. Ik ga die woorden niet herhalen. Hij moet op. Ja, ik hoorde dat u uit Berkel kwam. Hè? Nou ja, ik ben in Blijswijk geboren in die zin. Dus dat is. Maar dat is echt die wetteloosheid dus. Hè? De liefde van velen zal verkillen. En dat wordt alleen maar erger naarmate de geest van de antichrist nog meer over deze wereld wordt uitgestort. Maar ook zegt de geest nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. En dat ze zichzelf zullen wenden tot misleidende geesten en leringen der duivelen. Even een fotootje. Dit is de gemeente van de Heer Jezus. Ja, ik deel dit de laatste tijd vaak, omdat dit verschrikkelijk is. Wat ze doen in de gemeente, dan zijn er van die sprekers, en ik noem het altijd maar magische bolwerken, want die denken dat ze door middel van handoplegging alles kunnen bewerkstelligen bij broeders en zusters. Dat ze dan ineens in tongen spreken, wat eigenlijk gewoon vreemde talen zijn, dat is helemaal geen brabbeltaal. Maar ook andere dingen zoals de gaven van genezing, dat ze, denken ze door de handoplegging dat iedereen dat kan verkrijgen. Terwijl ik geloof dat door het gebed kan iemand genezen worden, maar soms genezen ze ook niet. En wat zeggen ze in die gemeentes? Ja, als je niet geneest, dan heb je verborgen zonde. Dat is hard om te zeggen. Dat heeft velen doen afvallen van het geloof, hè? Dat soort uitspraken. Nou, ook door handoplegging vallen mensen dan achterover. En dat noemen ze dan het vallen of het lachen in de geest. Nou, dat komt niet vanuit het woord van God. Heb ik een andere keer een ander partje studie over gegeven. Ga ik nu niet doen, maar dat zien we wel. Nou, ook zal er dus een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen prediken. Maar dat zij leraren zullen vergaderen die het gehoor streelt. Als ik niet de vaccinatie in mijn prediking had benoemd zo nu en dan. Als ik niet de zonde centraal had gezet, had ik overal mogen komen. Maar omdat ik die dingen benoem, mag ik helaas niet overal komen. Ik ben ook wel eens in een gemeente geweest dat ik dit soort dingen benoemd. En hoefde ik überhaupt niet meer te komen. Nou, prima. Gaan we toch lekker naar de Baptistengemeente in Geesbrug. Daar is het veel gezelliger, daar is het onthaal ook veel warmer. Hey, we moeten wel voor het woord staan. Nou, de Heere zegt dan ook dat juist zij beklagenswaardig zijn. Zij zijn naakt, ellendig en beklagenswaardig. En hij spreekt daar tegen de gemeente van Laodicea. Dat is de lauwe gemeente. En dan zegt hij ook, bekeer u, opdat u gelouterd wordt en dat u goud van mij koopt. Dat wil hij ook tegen die gemeente zeggen die de Heer Jezus heeft buitengezet. Ongelooflijk. Hoe kan je een woord verkondigen zonder de Heer Jezus centraal te zetten? Dat kan toch niet? Altijd moet zijn offer aan het kruis van Golgotha, zijn bloed, verkondigd worden. Nou, denk ook aan de oorlogen, pestilentie, aardbevingen, onlusten. En ook dat de zware tijden die zouden gaan aanbreken. Nou, daar zijn we dan. En ook het onheilige en ongoddelijk gezwets, als ik het zo mag noemen. Nou, heb ik net een voorbeeld van genomen. Maar ook staat er dan in de Statenvertaling van de ten onrechte zogenoemde wetenschap. In de herziene Statenvertaling staat kennis. Wat zei Jesaja? Uw wetenschap heeft u afvallig gemaakt, zei hij tegen het volk van Israël. Vele kerken volgen blind de overheid, dus indirect de wetenschap. Hè? Meneer Rutte schuift alles af aan het crisisteam, het OMT, die de wetenschap, de valse wetenschap, volgen. Ik ben niet tegen de wetenschap hoor, de wetenschap kan ook mooi zijn. Maar het kan ook zo vals zijn. Een waarschuwing in Gods woord. Nou, de voorbereiding op de eerste vier zegels uit Openbaring 6, hoef ik niet te veel over te zeggen. We zien dat we gaan naar een periode van hyperinflatie, een beurzencrash. We zien dat de vrede van de aarde wordt weggenomen onder andere. Zeker als de lockdowns dadelijk weer komen in het najaar, als we er nog zijn, DV. En we zien dus dat het verbond van de Abrahamakkoorden voor onze ogen voorbereid wordt. En dat slaat op het eerste zegel. Dus die voorbereidingen zien we ook. Nou, punt 2. De vergevorderde ontwikkelingen binnen de technologische sector. Wie heeft mijn laatste video van gisteren nog heel even bekeken? Een mooie om te kijken, ja, is heel recent geplaatst hoor. Maar daar laat ik wat technologische ontwikkelingen zien. Ongelooflijk, robots, hondenrobots die zelf kunnen lopen. En die de mensen dadelijk een woord meegeven als er weer lukt. Dat zijn, hou afstand, u moet thuis blijven. En dat handen was, hè. Dat komt ook vandaan bij Pontius Pilatus. Hè? Dat de handen wassen in onschuld. Is in die zin heel satanisch. Net zoals die mondmaskers. Ja, ik doe er niet aan mee. Ik zeg altijd wel, als u dat in geloof kan doen, veroordelen wij elkaar niet. Ja, het kan zo zijn dat u misschien een werkgever heeft en vanwege uw gezin moet u blijven werken met een mondkapje op. Dan gaan we elkaar niet veroordelen, maar ik kon het niet. Nou, en dan punt 1, het allerbelangrijkste. Israël. Kijk naar Gods profetische tijdklok. Jeruzalem laat zien waar de urenwijzer staat en de tempelberg waar nu heel veel over gesproken wordt, vanwege die derde tempel, die laat zien waar de secondewijzer staat. Boompje Jacob, de vlag van Israël. En ja, ik heb een klok uitgekozen met, wat is het, 1 seconde voor 12 of 1 minuut voor 12. Nou, laten we er 1 seconde van maken vandaag. Met op de achtergrond Revelation. Dus 1 seconde voor 12 staan wij voor Openbaring 6. Maar wij mogen weten dat in het Vaderhuis zijn vele woningen. En dan zegt de Heer Jezus, als het niet zo was, had ik het u ook gezegd. Maar het is wel zo. En u weet hè, dat hij niet kan liegen. Dat is ook zo jammer van de gemeente van Christus nu. Doordat wij zijn profetische woord afschrijven, zeggen wij eigenlijk dat God ook een leugenaar is. 1/3 is Bijbelprofetie en de Heer Jezus is het getuigenis en de geest der profetie. Ja, laat het een ernstige aansporing zijn voor christelijk Nederland, dat zij dit ernstig moeten onderzoeken.